Dankjewel, mooi. Mooi om te horen en te zien. Goedemorgen. De wet van de Heer is volmaakt, levenskracht voor de mens. De richtlijn van de Heer is betrouwbaar, wijsheid voor de eenvoudigen. De bevelen van de Heer zijn eenduidig, vreugde voor het hart. Het gebod van de Heer is helder, licht voor de ogen. Het ontzag voor de Heer is zuiver, houdt stand voor altijd. De voorschriften van de Heer zijn rechtvaardig, waarachtig, geheel en al. Ze zijn begeerlijker dan goud, dan fijn goud in overvloed. En ze zijn zoeter dan honing vers uit de raad. Uw dienaar laat zich erdoor gezeggen. Wie ze opvolgt, wordt rijk beloond. Dit is een fragment uit Psalm 19. Die ik in de voorbereiding op deze preek uit mijn hoofd wilde leren. Want ik ga het met jullie hebben vandaag over Bijbellezen en dan het onthouden, het uit je hoofd leren van passages uit de Bijbel. En ik voel bij sommigen al weerstand opkomen. Ja, maar die tijd van Bijbelversjes uit je hoofd leren, die hebben we toch al lang en breed gehad. We hebben die Bijbel toch gewoon in onze telefoon, in onze broekzak zitten. En toch. Vandaag wil ik het met je hebben over de waarde van Bijbellezen. Want ja, het is ontzettend handig dat je die telefoon met die Bijbel in je broekzak kunt hebben. Maar we hebben hem daar te midden van zoveel meer informatie. En laten we eerlijk zijn. Hoeveel tijd besteed je met die telefoon aan het doorscrollen van YouTube Shorts of Instagram Reels? Of met het lezen van nog even snel een psalmtekstje? Ik moet dan heel eerlijk zijn. Dan zit ik denk ik meer tijd op YouTube. Er komt zoveel op ons af. En daar worden we door gevormd. En wat is dan de waarde van het uit je hoofd leren van de Bijbelteksten? Nou, daar wil ik het met je over hebben vanochtend. En ik was ook wel weer geraakt door een uitspraak van een filosoof, hoogleraar filosofie. En iemand die ontzettend veel heeft nagedacht over hoe mensen geestelijk worden gevormd. Zijn naam is Dallas Willard en hij schrijft dit. Laat mij even zien. Bijbelteksten uit het hoofd leren is absoluut essentieel voor geestelijke vorming. Als ik zou moeten kiezen tussen alle geestelijke disciplines, dan zou ik kiezen voor het memoriseren, het uit je hoofd leren van de Bijbel, omdat het een fundamentele manier is om onze gedachten te vullen met wat ze echt nodig hebben. Waarom? Waarom zouden we dit dan doen? Nou, Dallas Willard geeft aan, het is ontzettend belangrijk. Waar de wereld versnelt, vraagt memoriseren, vraagt uit je hoofd leren dat wij vertragen. Waar wij scrollen door het nieuws, gaat memoriseren over overdenken, herkauwen, erop kauwen. En waar wij in onze tijd graag direct resultaat willen, is dit een vorm van langzame groei. En mogen we ook die kritische vraag aan onszelf stellen? Ja, het is ontzettend mooi als je God kunt laten spreken door een profetisch woord van een ander. Maar wat nou als genezing en echt innerlijke herstel komt door een heel langzaam proces waarin je zelf moet kauwen op diezelfde woorden van God? Ik denk dat we daar ook meer stil bij mogen staan. Want het uit je hoofd leren van Bijbelteksten is niets anders dan een opdracht die we in de Bijbel vinden. Ik zal een paar teksten lezen. In Deuteronomium staat dit. Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten. Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over. Thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat. Draag ze als een teken om uw arm en als een band op uw voorhoofd. Schrijf ze op de deurposten van uw huis, dat zijn zeg maar post-its. En op de poorten van de stad. Leg dat wetboek geen moment terzijde. Verdiep je er dag en nacht in. Omdat je aan alles houdt wat erin geschreven staat. Dan zal alles wat je onderneemt voorspoedig verlopen. Dit komt door Joshua 1. En het Nieuwe Testament laat Christus worden in al hun rijkdom in uw wonen, uit de Colossensebrief. Zomaar een paar teksten die ons aanmoedigen en valt je het op. Het is niet bedoeld als iets van een claim of van een moeten of dat God meer van je gaat houden als je meer Bijbelteksten kent. Nee, het is vreugde voor het hart. Het is iets waardoor je, zoals die tekst uit Psalm 19 die ik zei, het zal je zult rijk worden beloond. Het is om ons bestwil dat de Bijbel ons een idee geeft om meer van die teksten in ons hart te planten, op ons hart te schrijven, uit ons hoofd te leren. En vandaag wil ik met je drie richtingen opkijken, drie redenen een beetje meegeven. En dit thema gaat mij met mijn leven al mijn hele leven met me mee. Ik kan er je zoveel verhalen over vertellen, dat ik heb overwogen om te denken van jongens, ik begin gewoon, ik ga verhalen vertellen en tegen 11:45 komen er mensen voor de tweede dienst gezellig bij, maar dat mocht niet van welkom, dat schijnt niet veilig te zijn. Dus ik zal me inhouden vandaag. Ik ga drie kanten met je opkijken. De eerste kant omhoog. Wat doet het leren van Bijbelteksten voor je relatie met God? Dan gaan we naar binnen kijken. Wat doet het voor jezelf? Even lekker egoïstisch, voor jouw emotionele gezondheid. En vervolgens, tot slot, wil ik met je kijken, wat doet het uit je hoofd leren van Bijbelteksten voor je invloed op je omgeving, voor de mensen om je heen, zo je wil. Maar laten we beginnen bij die relatie met God. Wat doet het uit je hoofd leren van Bijbelteksten daarvoor? Johannes 15 is een heel interessant hoofdstuk. Ik ga het niet helemaal lezen om de tijd. Maar daar geeft Jezus ons een beeldspraak voor het groeien in je geloof, in je relatie met God. En hij vergelijkt dat met een wijnrank. Hij vergelijkt dat met het groeien van druiven en wijnvruchten. En dan zegt hij, ja, de Vader is de wijnbouwer en ik ben de wijnrank. En hoe kun je vrucht dragen? Dan moet je goed aan met mij verbonden zijn. In Johannes 15, vers 4 staat het heel mooi. Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Nou, kou daar eens even op. Dat is best moeilijke taal. Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Iets verderop zegt hij, als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wil. En het zal gebeuren. De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vruchten voortbrengen en mijn leerlingen zijn. Er zit dus iets in wij in hem en hij in ons, een soort wederkeer, alsof onze gedachten, jouw gedachten, Gods gedachten, op elkaar afgestemd kunnen worden. En daar speelden die Bijbelteksten een belangrijke rol in. In 1 Johannes 5, dat kan ik even bijpakken, staat in vers 2 daar een mooie tekst over. Ik heb hem vanmorgen nog aan de beamer aangeleverd. In ieder die zich aan Gods woord houdt, is zijn liefde werkelijk tot volmaaktheid gekomen. Hierdoor weten we dat we in hem zijn. De Bijbel geeft ons een soort plaatje, zoals de Bijbel dat vaker doet, van hey, wij zijn geworteld in God. Onze gedachten kunnen dus ook op dezelfde frequentie, zo je wil, komen als de gedachten van God. En dat is wat er gebeurt als je Bijbelteksten in je hoofd gaat prenten. Omdat je er dan op de gekste tijden in je hoofd mee gaat kauwen en je gedachten bekend worden bij God en Gods gedachten bij jou. Het is als het ware een soort voeding voor je geestelijke groei. Misschien mag ik het met een ander voorbeeld uitleggen. Wie van jullie loopt er hard? Of wielrenter? Een beetje duur sporten. Ja. Als je aan het hardlopen bent, of als je aan het wielrennen bent, dan weet je dat je altijd moet blijven eten en drinken. Want als je dat niet doet, krijg je een hongerklop. En dan kun je nog zo goed getraind zijn en nog zo'n fit lijf hebben, maar als je niet op het goede moment eet en niet blijft eten, als je niet blijft eten en blijft drinken, dan stort je op een gegeven moment in. En hoe goed je getraind ook bent, en hoewel je normaal prima die 200 kilometer kunt fietsen, soms met een hongerklop kom je niet meer vooruit. Je moet die voeding hebben. En zo geeft de Bijbel ons ook dat plaatje om Gods woorden in ons hart te planten, om goed gevoed te blijven. Er is dus een simpelweg een opdracht om te memoriseren. En de geestelijke essentie ervan is dat we daardoor als mens beter kunnen groeien. En dan die tweede blik. Die blik naar binnen. En het is mijn stelling dat het uit je hoofd leren van teksten een echte overlevingsstrategie is. Al een aantal decennia wordt er gezegd dat wij in onze generatie 2026 op één dag meer informatie te verwerken krijgen, op ons afgestuurd krijgen, dan mensen in de middeleeuwen in hun hele leven te verwerken kregen. En dat doet iets met ons. Al die informatie vormt ons. En de waarheid is dat de meeste informatie die jij en ik op ons afkrijgen, schreeuwende krantenkoppen zijn. Soms ook berichten die ons neer kunnen trekken. En dat doet iets met ons brein. En daar wil ik het met je over hebben. Ja, hoewel in die tijd van de Bijbel er misschien minder informatie op hen afkwam, was ook de spreukendichter al bezig met dit thema. Hij schrijft in Spreuken 4: van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart. Het is de bron, staat er in meervoud in het Hebreeuws, het is de bron van je leven. Alles wat er op je afkomt, doet iets met je. En hoe kun je je hart beschermen voor het goede of voor het slechte? Ik neem me even een beeldspraak. De Olympische Winterspelen zijn begonnen. En een van de sporten die wij gaan zien is langlaufen. En hier zie je zo'n langlaufspoor op het scherm. Je kent het misschien ook wel als je pas nog hebt gesleed toen er sneeuw lag. Als je met je slee door de mulle sneeuw wilt, als je met je langlaufskis door die mulle sneeuw wilt, dan kom je bijna niet vooruit. Het gaat traag. Maar als er een paadje is gelegd, dan glij je er als het ware zo doorheen. En met informatie in ons brein gaat het precies zo. Alle informatie die er op je afkomt, zoekt het makkelijkste paadje. En ons brein kent twee typen emoties. Namelijk angst gebaseerd en geloof gebaseerd. Je zou kunnen zeggen, er is een spoortje dat je angstig maakt. Er is een spoortje dat je moedig maakt. En er zit bijna niks tussenin, zeggen de breinwetenschappers. Heel veel informatie die op ons afkomt, zeker in deze tijd, heeft de neiging om ons op het angstspoor te zetten. Wat bijbelteksten uit je hoofd leren doet, is als het ware een snelweg maken, een paadje maken in je brein, wat je helpt om de goede manier om te gaan met al die informatie die er op je afkomt. Omdat het je woorden van hoop en moed en van Gods vrede en van Gods liefde, we hebben net ook liederen gezongen die rechtstreeks bijna uit de Bijbel kwamen, over dat je geliefd bent. Dat is ook een paadje. Dit heet in de wetenschap de wet van Hebb. Een wetenschapper die zei, neurons that fire together, wire together. Simpelweg gezegd, en ik ga dit voorlezen, want ik ben geen breinwetenschapper. Zenuwcellen die tegelijk actief worden, vuren noemen ze dat, raken onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dat wordt een paadje in je brein. En elke keer dat je een psalmvers herhaalt of een belofte van Jezus over je leven weer uitspreekt, worden die neuronen in je brein aangevuurd. En wat er gebeurt is dit. Er wordt een isolatielaag rond je zenuwbanen. De myelin heet dat geloof ik. Wordt dikker. De verbindingen tussen de cellen worden robuuster. Wat er gebeurt is je bent een spirituele langlaufloipe aan het leggen in je brein. Je maakt de route naar Gods vrede zo glad en zo diep dat je gedachten in tijden van stress vanzelf die kant op glijden. Dat is echt bijzonder. En het is wetenschappelijk door allerlei onderzoeken bewezen dat het memoriseren van bijbelteksten zelfs ervoor zorgen dat de stoffen in je hersenen worden aangemaakt die je hersenen fysiek gezonder maken. Die je helpen om gezondere brein te hebben. En er zijn ook onderzoeken die zeggen dat je, naarmate je meer positieve teksten in je brein hebt opgeslagen, je op momenten van hevige stress die stress beter kunt processen. En er zijn zelfs wetenschappers die zeggen dat je depressie voor een groot deel hiermee kunt voorkomen. Een deel van depressie komt ook door je genetische aanleg. Dus ik wil hier geen claims leggen die ik niet kan waarmaken, maar ik weet dat de bijbelteksten in ons hart ontzettend veel doen met onze mentale en fysieke gezondheid. En dat in een generatie waar 25% van de mensen op jaarbasis een consult heeft over zijn mentale gezondheid. Waarom zijn we als kerk deze gewoonte verloren? Waarom? Wil je het verhaal vertellen van mijn opa? Mijn opa was van Joodse komaf. Links zie je de foto van hem en zijn gezin tot dan toe. Mijn moeder is hier nog niet bij, die is na de oorlog geboren. En dat is een wonder, want mijn opa was van Joodse komaf en is in de oorlog 2 keer gevangen genomen. Hij heeft heel weinig verteld over zijn tijd in de gevangenis, bij de bezetter. Maar hij heeft me 1 ding wel verteld. Hij zei, ik had geen Bijbel bij me, maar ik kende alle psalmen uit mijn hoofd. De vroege kerk, na de reformatie, had een schema om het geneefse psalte. Je kent het wel. Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zal mijn hart, wat zal mijn oog? Op aarde nevens u nog lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. De oude mensen springen nu op van hun stoel. De jonge mensen denken, waar heb je het over? Dit is psalm 73. Liedje altijd bij u van Sela, zoek maar op. Maar mijn opa wist alle psalmen uit zijn hoofd. Als ik zondags in de kerk naast hem zat, dan was altijd de sport. Ik had mijn psalmboekje en hij had geen psalmboekje, want hij kende het wel. En soms dan wist hij 1 vers niet meer. En dan was ik heel gelukkig, want dan stootte hij mij aan of hij even met mij de eerste regel mocht lezen. Maar hij had de oorlog mogelijk niet overleefd. De mentale druk niet overleefd. Hij heeft zijn stress, zijn trauma kunnen weerstaan. Omdat hij in zijn brein een paadje had aangelegd. Wat hem steeds weer op de moeilijkste momenten in zijn leven terugbracht bij God. Bij hoop. Bij een God die zegt dat hij onze schuilplaats is. Een betrouwbare hulp in de nood. Daarom vrees ik niet, al wankelt de aarde en storten de bergen in het diepst van de zee. Psalm 46. Dat is de kracht van het memoriseren van Bijbelteksten. En soms is het niet alleen de hoeveelheid informatie die er op ons afkomt. Soms zitten er ook echt kwalijke bedoelingen achter. Geestelijke machten en krachten noemt de Bijbel dat. En hoe ga je daar dan mee om? Nou, letterlijk door je te wapenen. Is het wel eens opgevallen als Paulus het heeft in de Efezebrief over die geestelijke wapenrusting? Dan zegt hij dit: draag Gods woord als zwaard dat u van de geest ontvangt. Te midden van onze hele geestelijke wapenrusting zijn er allemaal verdedigingswapens. Een schild, een helm. Maar dit is het enige aanvalswapen. Het woord van God. Elders in de Korinthebrief zegt Paulus er dit over. De wapens waarmee wij ten strijde trekken zijn niet de wapens van deze wereld. Ze zijn zo krachtig dat ze bolwerken kunnen slechten voor God. We halen spitsvondigheden neer en iedere verschansing die wordt opgetrokken tegen de kennis van God. We maken iedere gedachte krijgsgevangene om haar aan Christus te onderwerpen. Wat Paulus hier zegt is dit: ik geef je een aanvalswapen. Ik geef je een manier om de vijand, om de negatieve gedachten in je leven die soms een, nou noem het maar gewoon, een satanische achtergrond hebben, een geestelijke strijd zijn. Die moeten we niet ontkennen als kerk. En de Bijbel zegt, je hebt een zwaard. Je hebt het woord van God als aanvalswapen. Om die gedachten in je leven krijgsgevangen te maken. Om ze het zwijgen op te leggen. Om ze niet meer actief te laten zijn. En dit is klaarblijkelijk zo belangrijk dat Jezus onszelf dit voor heeft geleefd. Matthäus 4 beschrijft dat Jezus in de woestijn is en hij door Satan 3 keer wordt verzocht. En 3 keer antwoordt Jezus Satan met teksten uit Deuteronomium. Letterlijk. Omdat hij zelf hele fragmenten van de Tora uit zijn hoofd had geleerd. Als Jezus aan het kruis hangt, op zijn allerlaatste, meest pijnlijke ogenblik, citeert hij Psalm 22. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Om maar aan de andere mensen die daar zaten, deze psalm in herinnering te brengen. Die ze allemaal kenden. Die uiteindelijk spreekt over de verlossing. Die ook uiteindelijk Jezus zou brengen. Jezus leeft het ons voor. Dat Bijbelteksten zijn als een Zwitsers zakmes. Wat je helpt op de meest cruciale momenten van het leven. En mind you, Satan viel hem aan ook met Bijbelteksten. Dus des te belangrijker om het goed van het kwaad te kunnen onderscheiden. Om diep geworteld te zijn in dat woord van God. voor de meest intense momenten in je leven. Mag ik er nog eentje noemen? Ik ben heel lang koordirigent geweest, zoals sommigen van jullie weten. En een van de koorleden heette Johanna. En, sorry, Johanna is inmiddels overleden. Ze was 33 toen ze overleed. Veel te jong, moeder van jonge kinderen. En ik was op haar uitvaartsdienst. En ik heb in de tijd bijbelteksten op muziek gezet. En een van de bijbelteksten was Psalm 46. En ze had vlak voor haar sterven een opname gemaakt van dat lied wat werd afgespeeld in haar uitvaartsdienst. En haar man vertelde dat juist die woorden haar in de doodsangst nog rust en vrede gaven, omdat ze wist wie ze was in Christus. En omdat ze wist de woorden van Psalm 46... God is voor ons een veilige schuilplaats. Een betrouwbare hulp in de nood. Daarom vrezen wij niet, al wankelt de aarde en storten de bergen in het diepst van de zee. Laat de watervloed maar kolken en koken. De hoge golven de bergen doen beven. Onze burcht is de God van Jacob. Ik ken verhalen van mensen die in coma hebben gelegen, waarbij letterlijk mensen en liederen met bijbelteksten over hun leven zijn uitgezonden. En daarmee kom ik op mijn laatste punt. Bijbelteksten doen ook iets met jouw invloed op anderen. Er is denk ik niets krachtigers dan wanneer wij, als wij mensen tegenkomen die het moeilijk hebben, dat we hen kunnen bemoedigen met woorden van God zelf. De Heer je God zal in je midden zijn. Hij is de held die je bevrijdt. Hij zal vol blijdschap zijn, verheugd over jou. In zijn liefde zal hij zwijgen. In zijn vreugde zal hij over jou jubelen. Zefanja 3, vers 17. Woorden kunnen enorme impact hebben op andere mensen. Maar misschien vragen jou van, ja, maar hoe dan? Hoe kan ik meer van die bijbelteksten uit je hoofd kennen? Voor mij is een van de krachtigste manieren geweest om ze op muziek te hebben. Omdat je simpelweg muziek makkelijk onthoudt. Zullen we even een testje doen? Als ik zeg de meeste dromen zijn bedrog, wat zeggen jullie dan? Want als ik wakker word dan naast jou, dan droom ik nog. Ja? Wilhelmus van Nassau. Okay. Maar dan. Die, oh ja, wauw. Zie je wel, wij kunnen allemaal teksten uit ons hoofd leren. En je kent er meer dan je denkt. Maar hoeveel bijbelteksten ken je? En wat nou als muziek je kan helpen om dat te doen? Liederen kunnen helpen. Ik geef mezelf echt een 6- voor het kennen van bijbelteksten. Maar de enige manier waarop ik teksten heb kunnen onthouden was door ze te zingen en door ze op muziek te zetten. Ik heb een project gestart al een heel lang geleden en ik moet het weer eens gaan doen. Het heet Woorden van Waarde. En ik wil je vandaag één zo'n lied aanleren. Mijn verlangen vanochtend voor jou en voor mij is dat we met één tekst in ons hart naar huis mogen gaan. Een tekst, een bemoedigende tekst uit Jesaja die zegt: wie hoopt op de Heer, krijgt nieuwe kracht. Hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar. Hij loopt, maar wordt niet moe. Hij rent, maar raakt niet uitgeput. Deze tekst ga ik je zo aanleren en die gaat de band zo ook met ons zingen. En denk je nou, ik zou wel meer van dit soort teksten willen. Ik zou wel meer dit woord van God in mijn leven willen laten zinken en ermee oefenen om ze uit mijn hoofd te kennen. Er staat een QR-code nu op het scherm. We hebben hier deze tekst. Heeft Suzanne, ze stagiair op communicatie, heeft een bureaubladachtergrond gemaakt voor op je computer. Van deze tekst uit Jesaja. Of eentje voor op je telefoon. Die kun je hier downloaden. Je kunt de hele tekst van de preek daar trouwens ook downloaden. Als je nog eens over wil leven, ook de dingen die ik niet heb gezegd. Want ik heb wat dingen overgeslagen. Maar je vindt daar ook een Spotify playlist. Je kunt ook direct naar Spotify gaan en woorden van waarde intypen. Sela heeft een aantal liederen opgenomen, ook letterlijk vanuit de Bijbel. Zoek ze op, ze zijn misschien niet meer worship 2026 stijl. Maar het woord van God houdt stand voor eeuwig. En als de melodie je aanspreekt en het helpt je om ze te memoriseren, dan hoop ik dat je vanochtend geïnspireerd wordt om die aloude Bijbelse opdracht weer ter harte te nemen. Voor je relatie met God, zodat je mag groeien. Voor je eigen emotionele gezondheid, omdat je kunt waken over je hart. En voor jouw invloed op je omgeving, zodat je andere mensen mag bemoedigen met Gods woord. Zullen we gaan staan? Ik ga jullie wat aan. Ik geef mijn oude rol als dirigent, oké?